Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom deze dienst hier in kerk en ook al thuis met ons. Bijzonder welkom aan de gasten Hees uit Apeldoorn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 251, de verzen 1 en 2. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 2 van lied 251 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend woorden uit Psalm 25. En laten we de dienst ook voortzetten door met elkaar te zingen op Psalm 25... Vers 6 en vers 7, wie heeft lust de Heere te vrezen? Of, ja, jongelui, als je het zo zou kunnen zeggen, wie zou er zin in hebben om samen met God te leven? Want daar gaan we ook over zingen, over het helgeheim, dat wordt aan zijn vrienden getoond. Nou, en dat vraagt om een relatie. Daar gaan we het ook over hebben straks in de preek. Psalm 25, vers 6 en vers 7. Deze zondagmorgen luisteren we ook naar het gebod van onze God. En daarna zingen we van Psalm 16, vers 6. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Jongens en meisjes, iedere zondag wordt hier, denk ik, de wet van God voorgelezen. 10 geboden, 10 wetten, 10 leefregels, 10 ja, richtingaanwijzers, het is net hoe je het wil noemen. Maar waarom doen we dat nou eigenlijk iedere zondag? En waar gaat het nou om? En wat is nu eigenlijk het belangrijkste? Als we die 10 wetten, die 10 leefregels lezen en wanneer je die hoort. Als je daar nou eens aan denkt, wat is nou het belangrijkste? Dan kom ik straks, nadat ik het heb voorgelezen, kom ik bij je terug en dan horen wat de apostel Paulus zegt, wat nu het belangrijkste van de wet van God is. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En ja, wat is dan het belangrijkste? Nou, de apostel Paulus die zegt in Romeinen 13 vanaf vers 8, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld van dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, of welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de liefde, ja, die doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen. Laten we samen bidden en een zegen vragen over deze dienst en ook de leiding en de verlichting met en door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, we komen tot u om uw naam dank te zeggen dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u trouw bent, dat u voor ons zorgt, iedere dag weer. Dat u uw trouw hebt betoond. Groot is uw trouw, o Heer, ook vandaag weer. En ons betoond als we wakker mochten worden vanmorgen. Ons mochten aankleden. Dat we mochten eten en drinken. We konden nog kiezen wat we op brood wilden doen. En Heer, nu zijn we hier in de kerk. Om naar uw woord te horen. Om te horen wat u tot ons vandaag wilt zeggen, vanuit uw woord. Heer, wat een rijkdom is dat, op deze zondag, deze eerste dag van de week, een rustdag. Om met een rustdag de werkweek te beginnen. En Heer, dan zitten we hier in de kerk en daar willen we u hartelijk voor danken dat dat kan. Dat we dat in alle rust en vrijheid mogen doen. Heer, maar misschien zitten we hier wel zo onrustig als wat. En hebben we een hoop ballast meegenomen. En Heer, u kent ons en u weet hoe we hier zitten. En wilt u dan met uw Heilige Geest in ons midden komen? Wilt u ons aanraken, ons hart openen? Dat we tot rust mogen komen zo rondom uw woord. Dat we even op adem mogen komen. Om gevoed te worden, getroost te worden, misschien wel vermaand te worden vanuit uw woord. En Heere, dan komen we tot u. U bent onze Vader, maar u bent ook een heilig God. We hebben in de spiegel gekeken van uw wet. En Heere, dan buigen we onze knieën voor u. En dan belijden we onze fouten, onze tekorten, onze zonden. Wat we doen als we spreken, als we kijken, als we denken. Heere, u kent ons. Ook de geheimen die diep in ons hart verborgen zitten voor anderen. Heere, we buigen ons voor u neer. We belijden onze zonden en Heere, wilt u onze zonden vergeven door dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u ons reinigen, dat we met een schone lei weer mogen beginnen. Dat we ook verder kunnen, ook in deze dienst. Om u te ontmoeten. Heere, geef ons een heerlijke dienst met elkaar. Als we samen zingen. U de lof toebrengen in ons lied. Als we het orgel bespelen. Als we de techniek bedienen. Als we op de kinderen oppassen. En Heere, dat bidden we. Niet alleen voor ons hier. Maar overal waar uw woord open gaat. Dichtbij, ver weg, wilt u met uw Heilige Geest komen. Dat het evangelie mag klinken in alle rijkdom. Heer, we bidden u ook in het bijzonder voor onze broeders en zusters die worden vervolgd. Die gevangen zitten, die misschien wel in het geheim samenkomen. Heer, wilt u ze kracht geven dat ze staande mogen blijven in hun getuigenis. Dat ze mogen vasthouden aan u, aan uw woord, aan uw belofte. Dat het getuigenis nog tot zegen mag zijn, Heere, dat beulen tot geloof zullen komen. Heere, wilt u met hen zijn en we danken u dat wij hier in alle vrijheid en openheid samen mogen komen. Heere, wilt u zo met ons zijn? Kom zelf in ons midden. Raak ons aan. U weet wat we nodig hebben. Misschien wel een jongen die geraakt wordt door een lied, een psalm die we zingen. Of een oudere door een woord uit te preken. Heer, één woord is genoeg. Spreek tot ons, want één woord is genoeg. Maak ons vol van u. En wees met ons. En dat bidden we u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. We openen de Bijbel in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek. Jongens en meisjes, nou, dat weten jullie ook wel, hè? Bijbelboek Genesis. Genesis 13. Genesis 13 en we lezen het hele hoofdstuk, vers 1 tot en met 18. Genesis 13. Genesis 13 en daar lezen we Gods woord. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had, en Lot met hem mee. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heer aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En het land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham die zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok uit Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op in Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Zover het woord van onze God. Jongens en meisjes, hier in de kerk, en nou ja, misschien kijk je ook wel thuis mee, of misschien wel op vakantie, dat je toch hier met je eigen gemeente verbonden bent. Een appel of een zak chips. Nou ja, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Zeker als het ook nog je eigen favoriete smaak is. En jongelui, huiswerk maken of gamen. Ja, ik weet wel, het is natuurlijk vakantietijd. Dus zoveel huiswerk zul je niet maken of misschien hoeven te maken. Maar huiswerk maken of gamen, ja, dan is de keuze ook snel gemaakt, toch? En al zou je dan voor gamen kiezen, kan het nog zijn dat een keuze verkeerd uitpakt. Want je speelt tegen iemand die ja, lager in rang is of een lager niveau heeft. En toch kun je van zo iemand verliezen. Een keuze hoeft niet altijd goed uit te pakken. En kiezen, ja, dat moeten we zo vaak in ons leven. Iedere dag moeten we keuzes maken. En in Genesis 13 gaat het ook over het maken van keuze. Over kiezen. Nou, daar gaat het over. Vanmorgen in de verkondiging. Als thema voor de verkondiging heb ik gekozen geloven zoals Abraham. Geloven zoals Abraham. En we zien drie dingen. Abraham die vertrouwt op God. Abraham die ziet op God. En Abraham hoopt op God. Geloven zoals Abraham. Abraham vertrouwt. Abraham ziet. En Abraham hoopt op God. Eerst gaan we met elkaar zingen uit de bundel Weerklank. En dat doen we met lied 267. En we zingen vers 1, 2, 4 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Vers 2, neem mijn handen, maak ze sterk. Vers 4, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. En ook vers 6, neem ook mijn liefde, Heer, leg voor u haar schatten neer. Weerklank 267, vers 1, 2, 4 en 6. geloven zoals Abraham. Abraham vertrouwt op God. Abraham ziet op God. Abraham hoopt op God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In ons leven moeten we heel veel keuzes maken. Keuzes waar we misschien soms ook helemaal niet meer bij stilstaan. Wat gaan we eten vandaag? Of welke kleding doe je aan? Welke klusstropdas doe ik vandaag om keuzes maken? Ja, Genesis 13 gaat het ook over kiezen. Waar is dan een keuze op gebaseerd? Kiezen. Nou, die eerste vier woorden die we hebben gelezen uit hoofdstuk 13, die zetten eigenlijk dat hoofdstuk direct op spanning. Zo trok Abraham weg. Abraham die trok weg uit Egypte. Maar als God Abraham toch in Egypte heeft geplaatst, moet hij daar dan niet gewoon blijven? Zo trok Abraham weg. En die woorden laten eigenlijk zien, ja, dat de tijd van Abraham in Egypte eigenlijk een grote mislukking is geweest. Want we lezen niet dat Abraham in Egypte een altaar bouwde, dat hij dicht bij de Heere leeft. Ja, bij de farao zegt hij, ja, dat is niet mijn vrouw, dat kwam even mooi uit. Een leugentje om eigen best wil. Dat is niet mijn vrouw. Abraham die trekt weg uit Egypte. Het zal niet geweest zijn voordat de hongersnood in Canaan voorbij was. Maar Abraham die gaat weer terug. Die trekt weg uit Egypte. Eigenlijk om een nieuw leven weer op te bouwen. Leven op te bouwen. Hij trekt weg. En waar gaat hij dan naartoe? Nou, naar plekken waar herinneringen liggen. Maar vooral waar een altaar staat. Waar hij de naam van God aanriep. Een altaar gemaakt. Nou, dat is het beste wat we kunnen doen. Als we twijfelen. Als we God de rug hebben toegekeerd. Als we denken dat we het allemaal zelf wel kunnen. Om dan weer terug te gaan naar een plek waar ons altaar staat. Want op zo'n plek, ook in het leven van Abraham, staat zijn leven in verbinding met God. Hemel en aarde zijn met elkaar in verbinding. Op een plek waar je altaar staat. Om daar je leven over te geven aan God. Om daar te knielen voor de heilige God. Voor de machtige God. Voor de liefdevolle God. Abraham die trekt weg uit Egypte naar plekken waar herinneringen liggen, naar plek waar zijn altaar staat. Hij gaat naar het zuiden, staat er dan. Nou, eigenlijk staat er zoiets als woestijn. Abraham die gaat naar een woestijn. Dat is wel een mooi vooruitzicht, toch, als je gaat verhuizen, dat je naar de woestijn gaat. Maar Abraham die gaat niet alleen, Sarah gaat mee en Lot gaat ook mee. We lezen dat Abraham rijk is. Ja, geestelijk rijk. Hij verwacht het koninkrijk van God. Geestelijk rijk. Ja, voor de wereld is dat een beetje dwaas. Ook hier natuurlijk, als je naar de kerk gaat. Laat staan als je twee keer naar de kerk gaat. Ja, wie doet dat nou in deze tijd? Naar de kerk gaan. Laat staan twee keer. Abraham is geestelijk rijk. Hij verwacht het koninkrijk van God. Maar Abraham is ook materieel rijk. Dat lezen we ook. Schapen, kamelen, tenten, een groot bedrijf. En eigenlijk staat er dat Abraham een overvloed aan rijkdom heeft. Je kunt rijk zijn en heel rijk zijn. En Abraham is echt schatrijk. Een overvloed aan rijkdom. Als je een beetje rijk was in de tijd van de Bijbel, had je nou 100, 200 tenten, 100 kamelen en 1000 geiten. En Abraham is zeer rijk, een overvloed aan rijkdom. Dus hij heeft meer dan 200 tenten, meer dan 100 kamelen en meer dan 1000 geiten. En daarbij ook nog goud en zilver. In die tijd, dat is zeldzaam. Abraham is zeer rijk. En dat laat zien dat het op zich niet verkeerd is als je rijk bent. Als je op een eerlijke manier je geld hebt verdiend en rijk bent, dat is op zich niet verkeerd. Abraham is het ook. Maar de Bijbel is ook wel heel eerlijk dat rijkdom, ja, ook een last kan zijn. Abraham gaat weg uit Egypte Richting de woestijn, naar plekken waar herinneringen liggen. Naar de plek waar zijn altaar staat. En dat is nou eigenlijk al direct een les voor ons vandaag de dag. Hemel en aarde zijn met elkaar in verbinding. Abraham is priester, de priester van het gezin. Hij gaat zijn gezin voor in de dienst aan God. Hij reisde. Dat eigenlijk tentpalen. Ik weet niet of je kamperen houdt en zo. Of dat u met de caravan gaat. Dan moet er natuurlijk ook nog zo'n voortent aan vast. En nou, dan moet er een paar haring in. Anders vliegt hij weg als dat een beetje waait. Nou, dat staat er eigenlijk. Hij reisde. Tentpalen, haringen. Een tent. Zo staat hij er. Nou ja, 1-2 weken vakantie. En zo is hij weer weg. Zo is ons leven. Ons leven is een tent. Zo is hij er. En dat lijkt soms ook nog heel wat. En zo is het weer weg. Het leven is een tent. En Abraham die reist langs plaats. Om ja, herinneringen op te halen. Vooral naar de plek waar het altaar staat. Om het verleden, wat allemaal in Egypte is gebeurd, om dat af te sluiten. Abraham die wil opnieuw beginnen. Hij gaat weer terug naar zijn eerste liefde. Hij wil zijn verleden afsluiten. Dat, ja, die mislukking in Egypte. Misschien ook wel goed voor ons om, juist nu in vakantietijd, zo'n plek te hebben waar ons altaar staat om het verleden af te sluiten. Om voor God op de knieën te gaan. Om ons leven voor God neer te leggen. Zeg, Heer, hier ben ik nou. Als ik achterom kijk, net zoals Abraham, 1 grote mislukking. Een dagelijkse bekering, ook voor Abraham. Abraham gaat naar de plek waar zijn altaar staat. Zelfs Abraham, waar wij misschien nog wel tegenop kijken. Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham die notabene zijn eigen zoon wilde offeren voor God. Deze Abraham gaat naar de plek waar zijn altaar staat om opnieuw te beginnen. Ja, Abraham had kunnen worstelen met zijn zonde van tjoh. Ook wat. En dan moet ik beter doen. En dit moet ik nou laten. En hij gaat naar de plek waar zijn altaar staat. Dan ligt hij het bij God neer. Omdat het daar goed is. Bekeert u daarom, zegt de Bijbel. Omdat uw zonden uitgewist zullen worden. Uitgewist. Je ziet ze niet meer. Ze zijn weg. Iedere dag je bekeer. Ook als we dwalen. Ook als we het niet meer weten, als we twijfelen, staat de deur open bij God. Zoals de deur hier open staat. Zo praktisch is het. De deur staat open bij God. En God vergeeft. En misschien denk je wel van, nou ja, God ziet me aankomen, ik weer met weer. Nou, dat is nou juist de bedoeling. God ziet u aankomen. Met al uw sores, met al uw zonden. Met al uw twijfels, met al uw angsten. Om het daar neer te leggen, omdat het daar goed is. Om voor deze God te knielen, te buigen. Je leven aan deze God over te geven. En bij zo'n plek, bij zo'n altaar. Ja, dat vraagt ook om een heilige levenswandel. Apart gezet, heilig. Geen heilig boontje, maar apart gezet door God. Vraagt om een andere levenswandel, dan kan niet alles meer. Zoals die vrouw jaren geleden, ja, ze had een advertentie geplaatst voor een koerier. Nou, het is natuurlijk een tijdje geleden dat er nog koeriers waren, maar goed, in onze tijd noemen we dat een pakketjesbezorger en ze zullen bij u in de straat ook wel komen of ik ons een pakketje langsbrengen. Die vrouw plaatste een advertentie, er kwamen 3 sollicitanten. En toen vroeg ze, als jij nou met mij een pakketje straks, in die tijd nog met een koets, naar de stad uitgaat en dan wordt die weg wat smaller bij die afgrond. Hoe dicht durf jij dan met mijn pakketje langs die afgrond te rijden? Nou, die eerste zei, nou, dat kan prima met 1 wiel. Gaat er zo goed. Er is niks aan de hand. En die tweede zei, nou, tot de rand komt het goed. En die derde zei, nou, van het ravijn, daar blijf ik nou zo ver mogelijk vandaan. Nou, dat is het nou, hè. Als je dicht bij God leeft, zo'n plek hebt waar een altaar staat, waar je leven in verbinding staat met God. En blijf je zo ver mogelijk vandaan van alles wat je van God aftrekt. Want die duivel, ja, die wil je wel dat ravijn induwen. Die wil dat zetje wel geven. Blijf je zo ver mogelijk vandaan. Plek waar altaar staat. Het vraagt om een heilig levenswandel. Abraham die vertrouwt op God. En Abraham die ziet ook op God. Dat is het tweede. In de beschrijving van Abraham, ja, dat is heel uitgebreid, zien we dat hij rijk is. En Lot gaat ook mee. Abraham en zijn familie, ze waren samen in Egypte. Sarah gaat mee, Lot gaat ook mee. Ja, en zo ontstaan er problemen. Zo ontstaan er problemen. En wanneer je gehoorzaam bent aan God, nou, dan is die duivel erbij, als de kippen bij, om het zo te zeggen, om je die afgrond in te duwen. Om je van God af te trekken. En ja, het lijkt zo onschuldig als we het lezen. Het lijkt zo onschuldig, een ruzie. En het is ook heel logisch, want het land, dat is te klein. Dat is de bron van de ruzie. Heel onschuldig. Het land is te klein. Die twee bedrijven zijn zo gegroeid dat er te weinig land is, te weinig gras of water voor die dieren. Dus ja, dat komt niet goed. Overigens hebben Abraham en Lot niet ruzie, maar de herders van Abraham en de herders van Lot, die hebben ruzie. Dat zien we vaker in de Bijbel, Genesis 26, 30, kunt u lezen. Ruzie over land. Bedrijven die, als het ware, met elkaar gaan concurreren. Ja, de werknemers hebben ruzie. Ruzie over land. Er zijn ook nog getuigen bij. De Canaanieten en de Ferizieten zullen wel gedacht hebben. Dat zijn net mensen zoals wij. Ze maken ook ruzie. Ze geloven ook nog in God. Ja, ook nog de enige ware God, zeggen ze dan. Ruzie. Getuigen. Ja, zo gaat het in onze tijd ook. Mensen kijken misschien helemaal niet wat hier wordt verkondigd. Maar wel hoe u uw leven leidt. Hoe jij je tijd besteedt. Waar je naar kijkt, wat je zegt, wat je luistert. Wat staat nou, wat is nou het laatste nummer, jongelui, in jouw playlist? Zou je dat hier nou laten horen? Mogen wij dat nou luisteren? En het hoeft allemaal geen orgelmuziek te zijn hoor, mag wel. Maar zou je dat nummertje hier nou laten horen? Is dat een kind van de duivel van Little Kleine? Of? Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Wat zeg je? Hoeveel drink je in vakantietijd met vrienden? Als je op vakantie gaat misschien wel. Er zijn getuigen bij Abraham en Lot. Ja, ruzies over land. Ja, zo gaat het vaak. Ruzie over geld, families, als de erfenis verdeeld moet worden. Paulus die waarschuwt ons. Doe nou alle dingen zonder morren en zonder meningsverschillen. Dat betekent niet dat je over je heen hoeft te laten lopen. Maar doe dat nou opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Als licht in de wereld schijnen door je daad, praat, je gewaad. Nou, u kent het wel toch? Jij kent het ook wel. Dat is misschien nog wel het enige licht dat mensen in de wereld zien. Dat iets van God reflecteert in hun leven. In woorden en daden iets van Gods liefde laten zien. Ja, ruzie over land, over geld. Nou ja, er moet iets gebeuren. En Abraham die voelt het wel aan en Abraham gaat naar Lot. Lot gaat niet naar Abraham, nee, Abraham gaat naar Lot. En dat is het beste om te doen om samen het gesprek aan te gaan. Want we kunnen die emmer natuurlijk vol laten lopen. En dan komt er een keer een moment dat die laatste druppel komt. En dan gaat de emmer over. Maar als we nou eens, wanneer die eerste druppel in de emmer valt, een gesprek aan gaan. En ik weet ook wel, een gesprek voorkomt niet alles. Een gesprek lost ook niet altijd alles op. Maar zou het niet enorm helpen als we op tijd het gesprek aangaan. En niet pas het gesprek aangaan als er eigenlijk al niks meer aan te doen is. Nou ja, ik denk niet dat ik voorbeelden hoef te noemen, toch? Werk, privé, huwelijk. Het gesprek aangaan. Op tijd het gesprek aangaan. En als we dat dan doen, laten we het dan doen zoals Abraham het doet. Heel nederig en vol liefde. Want we zijn toch mannen broeders. We zijn broeders van dezelfde God. Psalm 133. Want Abraham, die kon wel vechten hoor. Het is geen zwakheid dat hij het gesprek aangaat. Abraham, die kon wel vechten om dat stukje land. Maar Abraham, die kijkt met andere ogen. Het stukje land, dat weegt niet op tegen die toekomst die wacht. Op een liefdevolle manier het gesprek aangaan. Je nederig opstellen. Waarom? Abraham, die ziet op God. Die kijkt met andere ogen, die kijkt omhoog. Laat de ogen op naar het gebergte waarvan hij het verwacht, van God. En Abraham doet een voorstel. Lot, jij mag kiezen. Ja, was ook gewoon dat de jongste mocht kiezen. Lot, als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Ja. Eerlijke zaak. En de reactie van Lot, wat een tegenstelling met de reactie van Abraham. Want Abraham, die is rijk. Abraham die kijkt met gelovige ogen. En Lot, die ziet het, die wil het en die hapt direct toe. Hij wil het. Die kijkt vanuit eigen voordeel, vanuit eigen perspectief, maar vooral met zijn eigen portemonnee. Hij ziet, ja, de eurotekens om het zo te zeggen, al in zijn ogen. Het is helemaal perfect, dat land, zo vruchtbaar. Er gaat ook nog een rivier doorheen en als die dan overstroomt, dan ja, wordt dat land heel vruchtbaar. Nou, dat is goede grond. Voor de wereld zou Lot geen betere keuze kunnen maken. En het is zo te begrijpen. Het ziet er zo mooi uit. Hij ziet het en hij wil het. Hij kiest voor zichzelf. Ja, het is zo te begrijpen. Hij kiest een vruchtbaar land, maar in dat vruchtbaar land, daar bloeit de goddeloosheid. En die keus van Lot, jongelui, is heel makkelijk te onthouden. De keus van Lot is afstand van God. En Abraham gaat naar de plek waar zijn altaar staat. Het grote verschil tussen Abraham en Lot. Ja, het is zo te begrijpen. Misschien vind je het ook wel, als je iets ziet, denk je nou, wil ik wel hebben. Ja. Wel toekomstperspectief voor je. Als je nou die opleiding doet, dan kun je daar weer instromen. En dan kan ik die baan, kan ik zoveel verdienen, zo'n huis, zo'n auto, of nu wel, dat je een bijbaantje hebt, dat je werkt voor die nieuwe iPhone. En er is helemaal niks mee, mis mee als je werkt, dat is heel goed, vooral blijven doen. Maar wat ligt er nou aan ten grondslag dat jij die nieuwe iPhone wil, of die sneakers, of die mooie oorbellen? Wat ligt er nou aan ten grondslag, omdat andere mensen dan zien... Nou, hoe jij je kleedt, of... Ik kom maar gewoon naast u zitten, hoor, want ik heb ook een iPhone, ik heb ook een mooi horloge. Dit... Ik kom gewoon naast u zitten. Het is zo begrijpelijk. Je ziet iets moois en we laten ons zo verleiden. Ja. Wat ligt er aan ten grondslag? Met wie hebben we contact? Als je gaat verhuizen of een andere baan, ja, kan meer verdienen. Nou, Lot die zag het helemaal voor zich. Een mooi vruchtbaar land, maar de goddeloosheid bloeit. En Lot, nou, die overlegt niet eens met zijn vrouw. Die gaat niet even kijken daar van, nou, wat voor mensen wonen daar nou? En zal ik me daar nou thuis bij voelen? Of hij gaat niet op de knieën, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Hij ziet het, hij wil het en hij neemt het. En Lot die kijkt voor eigen gewin. Voor eigen succes. En Abraham, die vertrouwt op God en die ziet op God en die ziet zijn toekomst voor zich. Ja, Abraham die wandelt met God en hij ziet op God. En Abraham die hoopt op God als het derde, want Abraham die houdt ook woord. Lot laten kiezen. Hij zegt niet van, nou ja Lot, eigenlijk had ik dat stuk land nou willen hebben, wat jammer nou dat jij dat kiest, zullen we het dan nog ruilen? Nee. Abraham die vertrouwt op God, hij ziet met andere ogen. En die keuze is goed voor Abraham. Maar het zal dat geweest zijn. Abraham en Lot die uit elkaar gaan. Hongersnood in Canaan, ze gaan naar Egypte. Drie jaren in Egypte gewoond samen, weer terug. Bedrijven die groeien en opbloeien. En nu moeten ze uit elkaar. Dat is wat geweest. Het laat diepe sporen achter. Ook in ons leven. Waar het elkaar gaat. Dat laat diepe sporen achter. Ook bij kinderen. Laten we daarom op tijd gesprek aangaan, gemeente. Laten we op tijd het gesprek aangaan. Ja, Lot en Abraham gaan uit elkaar. Lot die liet zich verleiden. Alsof hij een reclamefolder zag. Nou ja, zo gaat het in reclamefolders toch? Of op, in filmpjes met reclame. Dat wat je niet moet kopen is altijd in zwart-wit. En dat wat je moet kopen is dan in één keer in kleur en zo. Ja, Lot liet zich verleiden. Jongelui, waar laat jij je nou toe verleiden? En ik ga echt niet een hele lijst opnoemen hier dat je met rode oortjes hier zit. Maar waar laat jij je nou toe verleiden? Misschien wel groot geheim in je leven waar je mee zit, waar je mee topt. Dat je zegt, nou, mensen zouden ze moeten weten. Misschien wel u, als u wat ouder bent. Zo'n geheim dat je al jaren meedraagt. Waar laat je je door verleiden, jongelui? Ja, natuurlijk een handige jongen. Even snel de koekjes wissen. Is niemand die het meer ziet, niemand die het meer weet. Ja. Lot die trapt erin, heeft zich laten verleiden, kiest heel bewust. En dan gaat hij naar het oosten. Een echo vanuit Genesis, eerder. Als Adam en Eva uit het paradijs worden verdreven, klinkt er ook, ze gaan naar het oosten. Daar klinkt iets in door van het goddelijke oordeel. Ze gaat naar het oosten. En Abraham, van een contrast, die gaat naar Kanaan. En Lot in de vlakte. Ja, de keus van Lot. Ja, er staat heel veel op het spel. Maar het is toch een eerlijke zaak. Het land is toch te klein, dit kan toch niet. Het gaat toch ten koste van dieren en bedrijven. Ja, foute keuzes. Afstand van God. En die omgeving waar Lot naartoe gaat, die blijkt dan ook nog tegen te vallen. Ja, zo kan het gaan als je kiest. Kan een keuze zomaar tegenvallen. Want in vers 13 lezen we, nou het zijn grote zondaars. Dat gebied waar Lot naartoe gaat, zijn grote zondaars. Nou, voor de wereld zou Lot geen betere keuze hebben kunnen maken. Dat land, ja, kan niet beter. Maar die omgeving, ze leven in grote zonde. En later in Genesis lezen we dat de mensen in Sodom verslaafd zijn aan de meest schandelijke en onnatuurlijke begeerte. En daar waren ze zo aan gewend, dat vonden ze allemaal zo normaal, dat ze het letterlijk open en bloot gewoon op straat doen. Zonder schaamte. Die mensen daar, nou die wisten de geschiedenis van hun computer helemaal niet hoor. Die cookies lieten ze gewoon staan, want iedereen mocht weten, iedereen mocht zien wat ze deden en wat ze doen. Daar waren ze gewoon aan gewend. Op een gegeven moment raak je er ook aan gewend. Als je iets ziet op Netflix of Videoland, zo'n serie, je raakt eraan gewend. Dat doen ze daar ook. Heel normaal toch? Dat gaat zo toch? Of, ja, zij doen het ook. Je raakt eraan gewend. Je gaat het normaal vinden, zonder schaamte. En die keus van Lot is afstand van God. Afstand van God en zijn belofte. Ja, die keuze kan dus negatief uitvallen. Abraham, die hoopt op God. Die gaat naar Kanaan. En dan komt God voor de derde keer naar Abraham toe. Pas als Lot weg is. Dus een belofte van God voor Abraham. En Abraham zou de moed misschien wel in de schoenen kunnen zakken. Groot bedrijf, gaat dat goed komen? Nou, en juist dan komt God opnieuw. Om de belofte te herzien, te vernieuwen. Lot lijkt de beste keuze te hebben gemaakt, maar Abraham, die krijgt het hele land. En Abraham die moet kijken naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. Het hele land. En God belooft Abraham dat land. Opnieuw herhaalt God de belofte aan Abraham. Op cruciale moment komt God naar Abraham toe. God belooft het aan Abraham. Abraham die mag zijn ogen opheffen. Dan ziet hij een glorieus visioen, de toekomstmuziek. En wat een verschil in kijken. En Lot, die keek met eigen ogen. En Abraham die kijkt omhoog. God belooft toen aan Abraham. En God belooft ook vandaag, hier, in ochtend. Dat als je naar deze God toe gaat. Naar de plek waar je altaar staat of misschien wel voor het eerst. Als je een altaar gaat bouwen. Dat God er is. Dat God belooft. waar je ook naartoe gaat. Wat je toekomst misschien ook wel... Ja, misschien ga je wel trouwen. Misschien een andere opleiding. Je diploma in ontvangst nemen. Dan heb je niet je huis... Ja. Je ogen opheffen en het van God verwachten. Omdat God belooft. Omdat God het ook geeft. En die belofte aan God of aan Abraham is heel nauwkeurig. Want God belooft aan Abraham het hele land. En als er dan ook nog iemand is die het stof of de zandkorrels zou kunnen tellen, nou zou ook nog het nageslacht geteld kunnen worden. God belooft, God doet. En Abraham moet dan ook nog het hele land door. En God zal het aan Abraham geven. Als Abraham dat allemaal gedaan heeft, ja, dan raakt hij onder de indruk. En in vers 18 lezen we opnieuw een verschil tussen Abraham en Lot. Want Lot die is heel praktisch, die kiest gelijk, geen gebed, geen altaar. En Abraham, ja, die leeft met God. En die bouwt opnieuw een altaar om God te danken. Om opnieuw zijn leven weer voor God neer te leggen. En waar doet hij dat? Nou, dat doet hij bij Mamre, bij Hebron. Plaatsen hebben natuurlijk een betekenis. Je kunt het in de atlas opzoeken, maar ook ja, een geestelijke betekenis. Een religieuze betekenis. Hij bouwde daar een altaar bij Mamre, bij Hebron. Grote eikenboom. Die veel schaduw geeft. Een beeld van wie God is. Dat je mag schuilen in de schaduw van de Allerhoogste. Mag je schuilen bij God. Dan mag je God ontmoeten. De plek waar je altaar staat. Je stil worden. De Bijbel lezen. Ook als je op vakantie gaat, jongelui, neem de Bijbel nou mee. Lees er nou gewoon uit. Of gewoon. Lees eruit. Om stil te worden voor God. Want Abraham die struikelde. En toch gaat hij naar deze plek. En waarom? Omdat God Abraham vasthoudt. Het komt van God. Komt niet omdat Abraham zo gelovig is. Het komt van God, omdat God de God van het verbond is. En daarom kijkt Abraham omhoog. Daarom staan hemel en aarde in verbinding. Omdat God ons vasthoudt. Omdat God de God van het verbond is. Omdat ons leven in Gods hand veilig is. Ja, geloven is iedere dag stappen zetten op de weg van God. Een altaar bouwen als pelgrim onderweg te zijn. Ons leven is een tent. En Abraham die roept de naam van de Heer aan. Ja. Het land was te klein. Voor die twee bedrijven. Dat kon niet. Ja, het land was ook te klein voor de Heer Jezus. Men wilde hem niet. Men moest hem niet. En hij zou en hij moest aan het kruis. De Heer Jezus is opgestaan en zit aan de rechterhand van God. En wij hebben toegang. En wij mogen met vrijmoedigheid tot de troon van genade gaan. Ja, wat een wonder. Om iedere dag vergeving te krijgen. Te mogen ontvangen, iedere dag weer. Iedere dag naar de plek gaan waar ons altaar staat. Een altaar, dat wijst natuurlijk ook naar het Oude Testament. Waar dieren werden geofferd. Waar het bloed vloeide. Maar het altaar wijst ook naar het offer van de Heer Jezus. Golgotha, waar de Heer Jezus zijn leven gaf, waar zijn bloed vloeide voor onze zonden. Abraham sloeg de ogen op. Ja, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En waar bid ik dan om? Om de nieuwe iPhone of die mooie sneakers? Nee, om hulp of gunst te vragen of dat de Heer ons genadig wil zijn. Als pelgrim onderweg het van deze God te verwachten. Dat ons thuis niet hier is, maar dat we onderweg zijn naar een stad die is beloofd. En vestig daarom je hoop op deze God, op zijn woord, op zijn belofte. Aan te kloppen, zoals Abraham. Geloven, zoals Abraham. Ja, kiezen in ons leven, we moeten heel veel keuzes maken. Nou, kies dan heden wie je dienen wilt. Kiezen. Dat mag toch niet uit mezelf? Ik kan toch niet zelf een keuze maken? Dan moet je toch gegeven worden? Dat kan toch niet zomaar? Je moet toch En je zonde voelen? Wie bepaalt dan hoeveel zonde u moet voelen? Ja, het moet toch uitverkoren zijn, dus het is maar een hopen op dat het ooit staande mogen te gebeuren. U kent het misschien wel. Zo staat het niet in de Bijbel. Wij hebben allerlei dogma's bedacht. Het moet zo en het moet zo en het moet dit gebeuren en het moet dat gebeuren. Als u nog wat tijd over hebt vandaag, zo'n rustdag vandaag. De brief van Paulus aan Timotheus. En daar staat welke wil, met een hoofdletter. Komt het wel tegen. Welke wil? God wil dat alle mensen zalig worden. Alle mensen. U die hier in de kerk zit, dus ook de andere mensen die op vakantie zitten of die nu in een zwembad liggen. Of alle mensen. Het is en het kan voor alle mensen. En achteraf zal blijken dat ze inderdaad uitverkoren zijn. Maar wie zijn knieën buigt voor de Heer Jezus, wie geloofd zal hebben, zal zalig worden. En is daarmee uitverkoren. Dus als u van de voorkant begint met uitverkiezing, loopt u waarschijnlijk vast. Achteraf zal het zien, zullen we het zien, zal blijken. Wie de uitverkoren zijn, een grote schare die niemand tellen kan. God wil dat alle mensen zalig worden. Alzo lief heeft God de wereld, niet de uitverkorene. De wereld, alle mensen, dat God, God van het verbond is. Kies dan heden wie je dienen wilt. Heden, vandaag nog, jongelui. Heden, vandaag. Ja, Lot, die kreeg nog een soort van tweede kans. Want hij ging dan wel naar Sodom en Gomorra, maar Abraham ging hem later nog ophalen. Een soort van tweede kans, maar wij, wij sterven maar één keer, gemeente. En de dood, die vergeet niemand. Ja, maar niemand kiest dan heden. Vandaag nog. Vandaag nog. Ik wil niet hier een sentiment neerleggen, maar het kan misschien wel je laatste dag zijn. En dan sta je bij God voor de troon. En dan. Die sneakers en die iPhone kun je niet meenemen. En dan. Wordt er misschien maar één vraag gesteld. Misschien wordt er helemaal geen vraag gesteld zoals het volk van Israël dat uit Egypte ging. Toen die verderfengel langskwam. Die vroeg niks, die keek alleen. Of er bloed aan de post was gestreken. Bloed van de Heere Jezus. Dat aan jouw leven zijn hart is gestreken. Dat is natuurlijk een beeld. Als je voor de Heere Jezus buigt. Geloof dat de Heere Jezus voor jouw zonde is gestorven. Dat is genoeg. Want die herder had 100 schaapjes en eentje was er kwijt. Wat ging die herder doen? Ja, die ging op zoek. En die weduwe, 10 muntjes, 10 waardevolle muntjes. Eentje was er zoek. Wat ging ze doen? Ze ging op zoek. Naar wat? Naar dat wat verloren was. En die vader, ja, die staat op de uitkijk. Iedere dag weer stond die vader daar. Want toen die zoon terugkwam, stond die vader er al. Iedere dag staat die vader op de uitkijk. En die zoon, die zei, ja, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Want ik heb tegen u, tegen de hemel, gezondigd. Kies dan heden wie je dienen wilt. De Heer Jezus is de deur waardoor wij toegang mogen hebben. En als u straks de kerk uitgaat, ik weet niet welke deur u neemt, maar als u niet door die deur gaat, dat ligt niet aan die deur, dat ligt aan uzelf. En de Heer Jezus die staat aan uw deur, die staat aan jouw deur, jongelaar. Vandaag, vanmorgen, nu, dit moment. En hij klopt. En indien iemand de deur open doet, ik zal ingaan en avondmaal met hem vieren. Ja, kies dan heden wie je dienen wilt. Abraham geloofde. Kun je soms wel jaloers op zijn hoe Abraham gelooft. Abraham die zag op God. En die hoopte op God. En die vertrouwde op God. En waarom? Want die God, die is onze zaligheid. En wie zou deze hoogste majesteit dan toch niet met eerbied willen prijzen? Want die God is een God van heil en die schenkt uit goedheid zonder peil. Er komt geen einde aan. Gods vergeving, aan Gods gunnendheid, aan Gods liefde, aan Gods barmhartigheid. Ja, God is heilig, absoluut waar. God kan de zonde niet zien en niet dulden. Daarom, die heilige levenswandel, blijft zo ver mogelijk van het ravijn vandaan. Maar God, zo genadig door de Heer Jezus Christus, zonder pijl. En wat schenkt Hij dan? Nou, ons het eeuwig. Dus dat is voor altijd, er komt geen einde aan in het zalig leven. Zalig, gelukkig, echt gelukkig leven. Je kunt soms denken dat je gelukkig bent, maar dit is geluk nergens te krijgen. Nergens te vinden, behalve op Golgotha. Dat schenkt Hij ons, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. En wie? Wie wil dat nou niet? Amen. We gaan zingen uit Psalm 73 als antwoord op de verkondiging. Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog hier op aarde toch nevens u, zonder u toch lusten? Dan is er toch echt helemaal niks waar ik in kan rusten. En ook vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 13 en vers 14. Laten we samen met elkaar danken en bidden ook, samen met en ook samen voor elkaar en ook met elkaar voorbeden doen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader, Zoon, Heilige Geest, God van Abraham, Isaac en Jacob, nu mogen we tot u komen om u te danken voor het goede dat u hebt gegeven. Samen mochten zingen, dat we uw woord mochten lezen, dat we uw wet mochten horen, dat we mochten horen over Abraham en Lot die allebei een keuze maakt, allebei de ogen opsloegen en heren, kiezen. Misschien vinden we dat nou juist wel zo moeilijk in ons leven, want ja, dat kan niet zomaar en dat mag niet zomaar. En heren, als we daar zo mee worstelen, om het ons eigen te maken, om onze knieën voor u te buigen, om onze handen gelovig op het kruis te leggen, wat van u te verwachten, heren, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons hart komen? Overtuig ons zelf vanuit uw woord. Wie geloofd zal hebben, zalig zal zijn, echt gelukkig zal zijn door de Heere Jezus Christus. Heren, we danken u dat dat mocht klinken. Dat we het ook mee mogen nemen en mogen uitdragen als licht in deze wereld. Een licht mogen zijn hier in Ochten, in onze, of in de omgeving, of waar we ook wonen. Dat we lichtdragers mogen zijn. Heren, wilt u bij ons zijn? Als we het moeilijk hebben, als we zorgen hebben, als we worstelen met zonde. Heren, u kent ons. Dat we naar u toe mogen vluchten. Misschien wel straks na de dienst, dat we de koffie even laten voor wat het is. Maar dat we eerst onze knieën gaan voor u. Aan de plek waar een altaar staat of waar we misschien een altaar gaan maken. Een plek om u te ontmoeten. Heren, dat niemand van ons gemist zal worden straks als u terugkomt. Dat iedereen er zal zijn. Dat iedereen door de deur is gegaan. Als iedereen straks door een deur naar buiten gaat. Dat we allemaal door die deur naar binnen zullen gaan in dat hemels koninkrijk. Dat nieuwe Jeruzalem. Door de Heere Jezus Christus. Niet het eigen verdiensten, maar door u. Door u alleen. Ook als het moeilijk is in ons leven, als we ziek zijn, als we hopen om ook weer terug te gaan naar huis, vanuit de Vrijthof, heren, wilt u en mevrouw Hommersen zijn, dat ze ook weer spoedig naar huis mag keren. Wilt u ook dan voor haar zorgen en bij haar zijn? Wilt u voor de heer Erensberg, die ernstig ziek is, heren, wilt u hem omringen met genade, met kracht? Heren, wilt u met uw liefdevolle handen hem dragen, alles geven wat nodig is? Heren, we bidden u voor Corine Roodbeen, die een operatie onderging. Wilt u ook met haar zijn? En wilt u ook in het herstel zijn? Wilt u alles goed maken, wel maken aan de pols? Heren, wilt u met haar zijn? Heren, we bidden u ook voor de heer Van Eldik, die in Elim verblijft en die ernstig ziek is. Wilt u bij hem zijn? Wilt u kracht geven, maar vooral uitzicht? De toekomst, die toekomst bij u, dat koninkrijk, heren, wat daar zicht op mag zijn. Plek waar het altaar staat om ook in deze situatie het van u te mogen verwachten. Heren, wilt u dan laten zien dat u de God van het verbond bent en ook meneer Van Eldik vasthoudt. Heren, we bidden u voor deze wereld waarin we leven, waar honger is, waar dorst is, waar oorlog is. Soms alsof u de regie verliest en dat Ja, we kunnen bidden of oorlogen stoppen, maar die stoppen helemaal niet. Heren, het gaat naar uw toekomst toe. Een toekomst vol van hoop. En daar mogen we naar uitzien. Dat mogen we verwachten door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we danken u voor deze dienst. Ga met ons mee. Geef ons een fijne dag met elkaar. Als we misschien wel alleen thuis zitten, heren, dat we ook naar elkaar omkijken. Dat we misschien even langs gaan of even bellen, want dat is ook een keuze om te doen of om niet te doen. Dat we oog hebben voor elkaar. Een licht te zijn in deze wereld. Dat we ook met verlangen weer op mogen komen naar uw huis. Om opnieuw te horen over wie u bent en wat u doet. Heren, vergeef het verkeerde van deze dienst. Doe er genadig verzoening over met dat kostbare bloed. En u zij de lof en eer in eeuwigheid. Amen. We gaan onze slotzang zingen, Psalm 68, vers 2 en vers 10. En voor de mensen die thuis meekijken, of dat kan ook zelfs op vakantieadres, komt een QR-code in beeld, dan mag u uw gave geven. En u mag straks, als u de kerk verlaat, uw gave geven. We hebben net voor de preek gezongen over zilver en goud. Nou, als u nog wat over hebt, dan kunt u het in de collectezak doen of in de collectebus. Dan komt het helemaal goed. We gaan onze slotzang zingen op Psalm 68, vers 2 en vers 10. Het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, huppelen in de kerk. Ja, dat zijn we niet zo gewend om te doen. We zingen het wel. En ook vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 2 en vers 10. mogen heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En o Geest, zendt uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij alle eer. Amen.